Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Natuurkundigen jagen al jaren op een deeltje waarvan het bestaan maar moeilijk rond te krijgen is. Het Majorana-deeltje. Dit exotische deeltje zou dé bouwsteen kunnen zijn voor een quantumcomputer. Maar daar moet die wel eerst worden gevonden. Vandaag duiken we in de mysterieuze wereld van het Majorana-deeltje. En dat doen we met natuurkundejournalist Dorine Schenk en wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. En mijn naam is Lucas Brouwers.
De jonge Italiaanse natuurkundige Ettore Majorana staat klaar bij de haven van Palermo. Het is 26 maart 1938 en de 31-jarige Majorana kijkt uit over de zee. In de dagen daarvoor heeft hij een brief met "Voor mijn familie" erop achtergelaten in zijn hotelkamer. Voor zijn vertrek heeft hij 10.000 liras, bijna een half jaar salaris, van zijn rekening gehaald. Het was nog geen jaar geleden dat de jonge natuurkundige zijn beroemdste artikel gepubliceerd. Daarin voorspelde hij het bestaan van Majorana-deeltjes. Elementaire deeltjes met uiterst bijzondere eigenschappen. Majorana werd na publicatie van zijn artikel benoemd tot hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van Napels. Hij was pas 30. En nu staat hij bij de haven van Palermo. Hij koopt een ticket voor de veerboot, de Città di Palermo, richting Napels. Hij stapt op de boot en vertrekt. Daarna wordt er niets meer van hem vernomen. Er wordt een zoektocht gestart naar de jonge wetenschapper. Maar hij lijkt op mysterieuze wijze te zijn verdwenen.
Dorien, wat een superspannend begin is dit. We hebben te maken met een briljante natuurkundige. Publiceert een artikel wat erkend wordt, waardoor hij gezien wordt. Hij wordt tot hoogleraar benoemd. En voordat hij dan daar echt kan gaan beginnen, eigenlijk op reis daar naartoe, verdwijnt hij. Hoe kan dat?
Ja, de enige aan wie we dat kunnen vragen is Ettore Majorana zelf. Waarom hij verdwenen is, wat er gebeurd is. We zullen het misschien wel nooit weten. En ja, hij is bijna net zo mysterieus als het artikel dat hij achter heeft gelaten.
Maar kun je alvast een tipje van de sluier oplichten van wat er in dat artikel stond, waardoor hij in ieder geval opviel bij zijn collega's en de natuurkundigen van die tijd?
Hij dook de behoorlijk zware deeltjesfysica in, die toen ook echt floreerde in die tijd. En hij stelde het bestaan van een deeltje voor, wat later het Majorana-deeltje is gaan heten. En dat deeltje heeft bijzondere eigenschappen, waardoor mensen het echt fascinerend vinden. En de zoektocht naar het Majorana-deeltje zelf is bijna net zo mysterieus als de zoektocht naar Majorana, na zijn verdwijnen.
Over dat artikel, over wat Majorana daarin beschreef, daar gaan we het vandaag over hebben. We duiken de deeltjesfysica in. Dat doen we met jou, Dorien, en met jou, Hendrik. Dorien, deeltjesfysica klinkt altijd ontzettend intimiderend, maar kun jij eens vertellen wat jou daarin grijpt, wat jou daarin fascineert?
Nou, een van de mooiste dingen vind ik misschien wel aan de deeltjesfysica is hoe dingen eerst op papier uit de wiskunde rollen en dan jaren of soms decennia later daadwerkelijk ontdekt worden, bijvoorbeeld in gigantische deeltjesversnellers zoals de LHC bij CERN. Ik ben natuurlijk ook tijdens mijn studie is het Higgs-deeltje ontdekt. Dat was ook een paar decennia daarvoor op papier bedacht. En dat blijkt dan echt te bestaan. En dat vind ik hele mooie natuurkunde.
En dat is dan het deeltje wat dan, dat vind ik dan ook weer zo mysterieus, wat dan alles zijn massa geeft.
Ja, het Higgs-boson zorgt ervoor dat andere deeltjes massa hebben, kun je zeggen.
Gaan we nou verder niet op in.
Maar, nee.
En Hendrik, jij bent ook een deeltjes enthousiast, volgens mij.
Ja, Natuurkunde is altijd, het is een van de vakken die ik bijna was gaan studeren zelfs. Maar goed, toch voor de geschiedenis gekozen. Maar ik vind die, als je naar die deeltjesfysica, dat is, er zitten een paar aspecten in. Dat het ook, zeg maar, dat is ook een beetje de pretentie die natuurkundigen er vaak aan geven. Dat het gaat over de basis van de werkelijkheid. Dit is nou de diepste werkelijkheid die er is. En zeker in een tijd dat religie natuurlijk een beetje in verval is hier in het Westen. Is dat ook een soort alternatief aan het worden. Dat merk je ook op feestjes. Van, oh ja, de kwantummechanica is allemaal geheimzinnig en diep en moeilijk. En dat proces fascineert me dan ook. Hoe zit het eigenlijk? Maar ook hoe leeft dat in de samenleving? En dan zit ik de laatste tijd steeds vaker dat ik denk van ja, de basis van de wereld. Wat, hoe, ik bedoel, ik besta, jij ook trouwens, uit kwantum elementen en leptonen. God weet, klopt dat trouwens?
Leptonen? Ja, elektronen zijn leptonen.
Oké, okay, goddank. En, maar het beïnvloedt eigenlijk niet je bestaan.
Nee, niet van dag tot dag.
Nee.
En toch is die, ja, die werkelijkheid, misschien is het wel een andere werkelijkheid, of het is zeker een werkelijkheid, die uit die deeltjes bestaat, die wordt inderdaad in die begin jaren 10, 20, 30, wordt helemaal uitgeplozen. En veel van die deeltjes, Doreen, kan ik nog wel volgen. Hè? Dus als je bij scheikunde je les krijgt over atomen, en dat bestaat uit een kern van protonen en neutronen met een wolk van elektronen eromheen. Dat kan ik me nog voorstellen als een soort miniatuur zonnestelsel. Maar met Majorana-deeltjes gaat dat niet op. Majorana, die wees in een hele andere richting eigenlijk van deeltjes. Kun jij ons proberen mee te nemen dat Majorana-deeltje in of ernaartoe?
Daarin wordt lastig, denk ik.
Precies.
Maar ja, om er naartoe te gaan, dan moeten we eigenlijk nog een stapje verder dan jouw scheikunde lessen met de protonen en de neutronen. Want de protonen en de neutronen bestaan eigenlijk ook uit nog kleinere deeltjes, uit quarks. En dan komen we bij het standaardmodel van de deeltjesfysica, waarin allemaal de meest elementaire deeltjes die we nu kennen worden beschreven. Dus alles is daar opgebouwd.
Ja, want dat is het verschil tussen, je hebt gewoon een deeltje, zoals een proton, maar dat bestaat dan weer uit deeltjes die dan, voor zover we nu weten, niet uit nog kleinere deeltjes bestaan. Dus dat zijn dan de elementaire deeltjes, dat zijn de bouwsteentjes, zeg
Precies,
maar.
Precies, de lego blokjes waarin alles om ons heen uit opgebouwd is.
En een elektron is dan weer wel een elementair deeltje, maar een proton dus niet.
Ja, klopt. Een elektron is, die kun je niet splitsen, zover we weten. Maar een proton kun je dus in principe, kun je daar zien dat die opgebouwd is uit drie kleinere bouwsteentjes. En Majorana die zat dus in die wereld van die deeltjesfysica. Hij was ook betrokken eerst nog bij kernfysisch onderzoek, dus naar die protonen en die neutronen in atoomkernen. En hij kwam in aanraking met een idee van de Britse fysicus Paul Dirac. Die schreef in 1928 een artikel over antideeltjes. En daarin beschreef hij hoe elk deeltje een antimateriële tegenhanger heeft. Dus alle deeltjes die we kennen, daar bestaat ook een antiversie van. Een elektron, daar bestaat een antiversie van, een positron. Die zijn ook daadwerkelijk gevonden. Dus dat is een vrij goed model, maar Majorana die dook er iets verder in en die ging die theorie, die vergelijking van Dirac, waar die antideeltjes uit volgden, helemaal uitpluizen. En hij kwam tot de conclusie dat er ook nog iets anders bestaat, namelijk een deeltje dat zijn eigen antideeltje is.
En dan ga ik toch alvast de vraag stellen van, normaal gesproken als je een positron en een elektron hebt en je zegt die zijn antideeltjes, dat betekent dat als je ze samen in één hok zou stoppen, onder andere dat ze elkaar zouden opheffen, toch? Tot een beetje energie overblijft.
Ja, als een deeltje zijn perfecte antimateriële tegenhanger tegenkomt, dus een elektron bijvoorbeeld, het positron, en ze botsen op elkaar, om het zo maar te zeggen, dan verdwijnen ze samen in het niets en blijft dan een plofje energie of een licht flitsje over.
Ja, dan wordt de materie omgezet in energie, wat trouwens een enorme knal geeft over het algemeen.
Nou ja, een elektron en een positron valt waarschijnlijk nog wel mee.
Maar als we dit even aannemen, dan wordt die gekkigheid van Majorana wel heel zichtbaar. Want die stelt nu, zeg jij, een deeltje voor dat zijn eigen antideeltje is. Dus een positron en een elektron zijn nog verschillende verschillende entiteiten.
Ja, de een is positief geladen, het positron. Het elektron is negatief geladen.
Dan kun je wel echt, ja. Je kunt een onderscheid maken tussen een positron en een elektron. Ja. En je zegt alleen als die samenkomen, dan heffen ze elkaar op. Maar ik bedoel, hier zit al de eerste kronkel voor mij. Want het deeltje dat Majorana voorstelt is dus zijn eigen antideeltje.
Ja, dus als het op een vergelijkbaar deeltje botst, dan verdwijnt het ook.
Betekent dat bijvoorbeeld? Ik trok het.
Dat ze nooit met z'n tweeën op stap kunnen
zeggen,
gaan.
Kunnen ze niet, kunnen ze elkaars hand niet vasthouden dan?
Nee, ik denk het niet. Nee.
Maar je zegt nu van, hij bedenkt dat, maar het is natuurlijk de uitkomst van hele complexe berekeningen. Want door iedereen, bij wijze van spreken, kan denken, oh, het kan ook een deeltje zijn eigen antideel. Maar dat slaat dan natuurlijk helemaal nergens op. Het moet natuurlijk ergens op gebaseerd zijn. Op berekeningen op grond van kwantum.
Ja, het volgt uit wiskundige berekeningen, om het zo lekker vaag te zeggen. Nou, wat Dirac bijvoorbeeld, hoe hij het een beetje voorstelde. Dus ik ga waarschijnlijk veel te kort door de bocht voor sommige natuurkundigen. Maar je kunt materie zien als iets met positieve energie en antimaterie iets met negatieve energie. En dan zou je zeggen dat precies in het midden, op dat grensvlak tussen materie en antimaterie, zit iets met nul energie. Dus wat zowel materie als antimaterie is. En dat zou dan zo'n deeltje zijn wat zijn eigen antideeltje is. Iets wat dus later de naam Majorana deeltje kreeg.
En als we dit nou even, we gaan met Majorana mee en we zeggen oké, zo'n deeltje zou kunnen bestaan. Wat zouden de eigenschappen van dat deeltje zijn? Wat zouden de implicaties ervan zijn als dat deeltje bestaat?
Nou, om te beginnen dus dat het zichzelf op kan heffen. Tenminste als het een vergelijkbaar deeltje tegenkomt. En een van de andere eigenschappen is, dat is een beetje gek, maar als je bijvoorbeeld twee elektronen hebt naast elkaar en je wisselt ze om, dan ziet alles er nog precies hetzelfde uit. Niemand zou je kunnen vertellen, oh, je hebt die twee elektronen opgewisseld. Elektronen zijn identiek. Maar als je twee Majorana-deeltjes met elkaar omwisselt, dan verandert iets aan het systeem. Dus dan kan iemand later zeggen, hey, je hebt die twee deeltjes, ook al lijken ze exact hetzelfde, je hebt ze omgewisseld. Dat kan ik zien, dat er is iets gebeurd. En dat is ja, een bijzondere, mysterieuze eigenschap die ook weer uit vergelijkingen rolt.
Maar kun je het wel op een andere manier beschrijven? Heeft het een lading, een massa?
Een massa kan het prima hebben, zover ik weet. Een lading niet, want ja, als je een deeltje en een antideeltje hebt, dan hebben ze ook tegengestelde ladingen. Dus per definitie moet een Majorana-deeltje ladingsloos, neutraal zijn. En daarom dacht Majorana zelf ook dat neutrino's, die toen volgens mij nog theoretisch waren, dat zijn hele kleine, lichte, onbekend hoe ze waren, deeltjes die bij kernreacties kunnen ontstaan. En die zijn ladingsloos. Dus hij dacht zelf dat misschien Majorana-deeltjes zouden kunnen zijn.
En wat denk jij, Doreen? Kan dat?
Ik denk nog steeds wel dat het kan. Ik ben ook niet de enige daarin, gelukkig. Er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Dus er zijn grote experimenten die kijken naar kernreacties waar die neutrino's bij ontstaan. En die kijken of die neutrino's soms ineens verdwijnen doordat ze elkaar opheffen.
Maar dat is dus een reële mogelijkheid, dat die neutrino's eigenlijk Majorana-deeltjes zijn. Dan wordt het ineens toch concreet, want die neutrino's die zijn hier bij deze podcast ook wel eens vaker langsgekomen. En die voelen toch bekender.
Ja, precies.
Die komen uit de zon, weet ik nog, uit de podcast.
Er komen een heleboel uit de zon.
En
die gaan er dwars door je duim heen, heb ik altijd onthouden.
Ja, miljarden geloof ik per seconde door je duimnagel, ja.
Als ik natuurkundigen een beetje ken, gaan ze dan deeltjes op elkaar afvuren en kijken of ze dan het voorspelde deeltje vinden. Zo vaak.
Een goede samenvatting van de kernfysica.
Dat is wel een beetje erop. Wat ze doen.
Je kijkt of er wat uitkomt.
Ja
dat is wat ze bij de LHC, de deeltjesversneller in Genève, doen. Daar knallen ze heel hard protonen op elkaar en kijken wat er gebeurt. Wat er uit de troep naar boven komt.
En is er in dat schuim ooit een keertje een Majorana gevonden?
Nee, ze hebben daarin nog nooit iets gevonden wat lijkt op een Majorana. Wat zich gedraagt als een Majorana.
Is het dus zo dat we niet ook heel concreet naar één deeltje op zoek zijn? Dus dat de zoektocht naar het Majorana deeltje in die zin een beetje een gekke titel is. Maar dat we een deeltje proberen te vinden dat aan de eigenschappen, aan het gedrag voldoet wat Majorana beschreef.
Ja, want Majorana deeltje is dus niet één soort deeltje wat het Majorana deeltje is. Er zijn meerdere soorten deeltjes zouden in de categorie Majorana deeltjes kunnen vallen. Net als dat er meerdere soorten antideeltjes zijn. Er zijn anti-elektronen, antiprotonen kun je ook maken. Dus dat zijn allemaal antideeltjes. En zo heb je ook, ja, kun je verschillende soorten deeltjes hebben die hun eigen antideeltje zijn. En dat zijn dus verschillende soorten Majorana-deeltjes. Zou in theorie kunnen.
Maar in zekere zin hebben we het raadsel nu alleen nog maar groter gemaakt. Want het is niet alleen een missend deeltje, maar het is een hele missende categorie aan deeltjes, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou ja, tenzij er maar één deeltje is wat aan voldoet. Maar, ja.
Ja, dus als we die neutrino vinden, dan gaat het weer verder knagen. Want misschien is er dan ook wel een puntje ino die het ook zou kunnen hebben.
Misschien nog een andere die ook in de categorie valt. Maar tot nu toe hebben we in de deeltjesversnellers nog geen andere deeltjes ontdekt die zich kunnen gedragen als een Majorana deeltje.
Oké, dus we hebben nu een natuurkundige die verdwenen is en een deeltje wat een mysterie is.
Maar hoe gaat het verder? Hoe kun je zoeken naar iets dat een Majorana is?
Nou, ze zijn dus op zoek naar die neutrino's om te kijken of die zich niet toevallig als Majorana gedragen. Maar daarnaast hebben ze ook nog iets anders bedacht. Namelijk, als je het deeltje niet kan vinden als je ernaar zoekt, misschien kun je het dan zelf bouwen. En dat is eigenlijk een idee uit, nou ja, ik geloof het begin van deze eeuw. Dus jaren nul, om het maar zo te noemen. Daar, toen bedachten ze dat ze misschien ook iets konden maken wat zich gedraagt als een Majorana, maar wat niet een los deeltje is. Dat zijn zogeheten quasi-deeltjes. En in dit geval kijken ze in materialen of ze materialen zich zo kunnen laten gedragen dat het lijkt alsof er een Majorana-deeltje in zit.
Oh. Ik zie Hendrik ook knipperen.
Ja, nee, maar ik heb daar altijd enorme moeite mee gehad. Van een quasi deel toe. Ja, oké. Okay. Maar nu begrijp ik ineens dat je dus, omdat Majorana deeltje eigenlijk Majorana gedrag is, dat je dus dat gedrag probeert te simuleren in een bepaald materiaal.
Ja, dus
het gaat dus om het gedrag en niet om het deeltje.
Ja, het Majorana deeltje zou je kunnen zeggen. Majorana zelf dacht waarschijnlijk wel echt aan een, nou ja, fysiek deeltje zoals een elektron of dus een neutrino, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt inderdaad ook een collectie van deeltjes zich laten gedragen zoals dat deeltje. En dat zijn dus wat quasi-deeltjes zijn. Er bestaan meerdere soorten quasi-deeltjes. En dat is bijvoorbeeld het collectieve gedrag van elektronen. Die kunnen zich samen als een ander deeltje gedragen. En dat kan je, zou je in principe zou je ook zo'n Majorana quasi-deeltje kunnen maken.
Maar ik probeer het even te vertalen. Quasi-deeltje betekent hierin dus dat het niet een deeltje is waar je naar kan wijzen. En zeggen van, hé, daar vliegt hij. Maar een verzameling andere deeltjes, die als je er op een bepaalde manier naar kijkt, zichzelf gedragen als volgens een bepaalde gedragsomschrijving.
Ja, die zich gedragen alsof ze wel een soort deeltje zijn. Ik zie het altijd een beetje voor me als een golf op zee. Een golf bestaat ook door het collectieve gedrag van het water. Maar je kunt het zien als één ding, namelijk een golf. En zo kun je een quasi-deeltje ook zien. Die ontstaat door het collectieve gedrag van andere deeltjes.
En in deze metafoor is zeg maar, Majorana heeft hierin de golf beschreven. En iedereen was op zoek naar van, kunnen we het golfdeeltje vinden? En dat lukte niet. En tot er een slimmerik zei, maar hey, kijk eens naar wat die watermoleculen met z'n allen doen. Dat is een golf.
Ja, die kunnen we misschien zich laten gedragen zoals wat Majorana beschreef.
Dus dan kan je eigenlijk niet meer over een deeltje spreken, maar dan is het dus echt gedrag.
Ja.
Maar dat is dus, dit is de strategie die natuurkundigen gekozen hebben. Ze zeiden van we gaan het Majorana deeltje zelf, of een deeltje dat een Majorana deeltje is, gaan we niet vinden. Maar we gaan tenminste niet door dingen op elkaar te laten botsen. Maar we gaan kijken naar een situatie die we kunnen creëren waarin we een gedrag zien wat lijkt op een Majorana.
We gaan een systeem in elkaar knutselen waarin we een Majorana maken. Dus er wordt een Majorana in elkaar geknutseld, zou je kunnen zeggen. Overigens betekent dat niet dat alle natuurkundigen die iets met Majorana's doen de rest opgeven. Er wordt nog steeds gezocht naar andere elementaire deeltjes die Majorana deeltjes kunnen zijn.
Maar dan ben ik wel benieuwd van als dat laten botsen van deeltjes niet tot iets leidt. Lukt dat wel met het geknutsel?
Ja, en in Delft lukte het in 2012 om iets te vinden wat toch wel heel erg veel op een Majorana deeltje leek. En in 2018 waren ze ervan overtuigd dat ze hem deze keer echt hadden gevonden.
Als quasi deeltje.
Als quasi deeltje.
opwinding in de wereld van de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
Het Majorana-deeltje. Dat geeft helemaal niks als u daar nog nooit van heeft gehoord. De wetenschap, daar is het een enorme doorbraak dat hier bij ons in Delft dat deeltje is gevonden.
Als dit is gelukt, betekent dit volgens velen een zekere Nobelprijs voor de ontdekker.
Leo Kouwenhoven, van harte gefeliciteerd. U heeft al een keer de Spinoza-prijs gewonnen. Dat is al niet niks. U wordt nu genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs. U doet daar bescheiden over, maar of niet?
Ja, zover is het nog niet. Nee. Het kan nog decennia duren.
Waar we nu zijn in Delft met quasi-deeltjes, dat staat natuurlijk wel ontzettend ver af van waar Majorana zich mee bezig hield destijds. Hoe was dat voor Majorana zelf? Hoe kwam hij überhaupt daar op het punt waarop hij het Majorana-deeltje kon voorstellen?
Ja, daarvoor moeten we misschien terug naar het tijdperk van de ontzettend slimme Ettore Majorana. Hij werd geboren in 1906 op Sicilië, in een welvarende familie. Het was het begin van een nieuwe eeuw en een tijd waarin de ene na de andere spectaculaire wetenschappelijke ontdekking werd gedaan. De kwantummechanica stond in de kinderschoenen en zette de visie op de wereld op zijn kop. Het was de tijd van invloedrijke wetenschappers zoals Albert Einstein, Werner Heisenberg en Niels Bohr. Ettore Majorana was een student van de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi. Fermi werd gezien als de architect van het nucleaire tijdperk. Hij was maar 5 jaar ouder dan Majorana, maar een zwaar gewicht op het gebied van de natuurkunde. In Italië, maar eigenlijk over de hele wereld. De twee waren ontzettend aan elkaar gewaagd. Fermi noemde zijn leerling later een genie en schijnt hem zelf vergeleken te hebben met Galileo en Newton. Op een dag houden Fermi en Majorana een wedstrijd wie het snelst op een complexe integraalberekening kan uitvoeren. Fermi pakt een krijtje en zet in een razend tempo de stappen van de sommen op het bord. De getallen en berekeningen tuimelen over het bord. Hij heeft het hele schoolbord nodig om de integraal op te lossen. Majorana staat ondertussen in stilte met zijn rug naar het schoolbord toe. Zijn ogen zijn op de grond gericht. Plots kijkt Fermi op. Kijk, het is me gelukt, zegt hij. Daarop draait Majorana zich om en zegt mij ook. De twee zijn tot dezelfde uitkomst gekomen. Majorana deed het volledig uit zijn hoofd.
Zo, wat een geweldig verhaal. Dan begrijp je ook wel waarom die Majorana zo tot de verbeelding spreekt. Het is natuurlijk een beetje macho, zo'n wedstrijd met een som.
Ja, dat heb je soms nodig, hè? Een beetje competitieve strijd. Ja.
En voor mijn begrip, Fermi was, dat is een, je noemde hem een zwaargewicht, maar het is wel een van de grote Italiaanse natuurkundigen, toch?
Zeker, wereldwijd wel een van de grote natuurkundigen.
En er is zelfs een hele tak van deeltjes naar hem genoemd, de fermionen.
Zeker.
Dat heeft Einstein nooit bereikt.
Maar om even aan te geven, Majorana is leerling van deze Fermi. Dus die twee die discussiëren met elkaar, stel ik me zo voor. Die wisselen gegevens uit, die voeden elkaar op dat moment.
Ja, Fermi verzamelde een hele groep met intelligente wetenschappers om zich heen. En samen vormden ze een onderzoeksgroep in Rome. Ze werden de Via Panisperna Boys genoemd. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Naar de straat waar het lab waar ze zich bevonden stond. En ze hebben heel veel kernfysica gedaan, wat hele belangrijke ontwikkelingen heeft gehad voor helaas ook de atoombom, maar ook kernenergie.
Ja, dus Majorana zit hier eigenlijk dicht bij het vuur van de moderne natuurkunde van die tijd. Ik bedoel, als je dus daar met Fermi, als je een van zijn leerlingen bent, dan kijk je mee aan het front van die ontwikkelende kernfysica en deeltjesfysica.
Ja, dat is zo'n snelkookpan geweest, de jaren 20 en 30. En dan komt die atoombom eroverheen. En na de oorlog wordt het dan weer heel anders natuurlijk. Maar dan bouwen ze daar weer op verder. Maar dit is echt, zo'n jonge man dan denkt van, dat hij dan zelf berekent dat er zo'n deeltje bestaat, zo'n Majorana deeltje. Ja, dat kan in die tijd. Nu zou dat al een stuk moeilijker zijn natuurlijk.
Ja, hij leefde in dat opzicht in de perfecte tijd. Er gebeurde van alles om hem heen. Hij heeft ook, hij is nog met een beurs Europa ingetrokken. Hij is naar Leipzig gegaan, naar Heisenberg. Hij heeft Niels Bohr ontmoet.
Alle grootheden uit die vroege natuurkunde. En wanneer komt Majorana dan? Wanneer zet hij zijn idee op papier? Wanneer verschijnt dat Majorana deeltje uit zijn berekeningen?
Dat is vrij lastig terug te halen, ook omdat Majorana niet zo gek was op publiceren. In dat opzicht had hij geen groot ego dat geschild moest worden met mooie publicaties. Hij heeft in zijn hele werkzame leven ook maar 9 papers gepubliceerd. Zeker voor nu zou dat niet, niet veel zijn. Maar hij maakte wel heel veel notities en aantekeningen. En Dirac bedacht zijn vergelijking over de materie en de antimaterie. Die publiceerde die in 1928. Dus hij zal daarna ermee aan de slag gegaan zijn. Dat was begin 1933. Dus waarschijnlijk werkte die toen ook wel aan. Volgens mij is dat ook wel teruggevonden in het notitieblok.
Het is dus een beetje onduidelijk wanneer die er precies aan werkte. Maar wat vaststaat, dat is in 1937 die publicatie er is.
Ja, mogelijk met een extra zetje van Fermi heeft hij in 1937 het artikel gepubliceerd waarin hij het idee van de Majorana-deeltjes presenteert.
Dus dan is het idee gelanceerd. Het gaat de wereld in. Dus op dat moment kunnen anderen ermee aan de slag. Die kunnen er misschien naar gaan zoeken.
Ja, dat is misschien niet gelijk gebeurd. Majorana was altijd zijn tijd wat verder vooruit. Echt het grote onderzoek naar veel meer neutrineonderzoek is eigenlijk recenter pas op gang gekomen.
En dan was er nog die andere lijn die je beschreef. Dus niet het observeren, maar het misschien, net zoals Fermi Majorana setje moest geven, kijken of je zelf zo'n Majorana kan creëren. En wanneer begint dat?
Ja, volgens mij waren de eerste ideeën daarvan en tekenen van dat zoiets in een materiaal zichtbaar zou kunnen zijn. Dat was ook een beetje het halfgeleidermaterialen die we veel in elektronica terugzien, waarin dat soort dingen misschien mogelijk werden. Dus dat was begin van deze eeuw, om maar zo te zeggen. Maar het echte recept voor hoe je dit zou kunnen doen op een vrij concrete manier kwam in 2010 door een theoretisch paper dat beschreef hoe je iets zou kunnen maken waarin je Majorana's kan opwekken. Echt een recept eigenlijk.
Nou, laat maar horen dan. Hoe doe je dat?
Je begint met een snufje. eigenlijk...
Zet het gas heel hoog.
Nee, heel laag juist.
Oké, nou begin maar.
Nee, het idee was dat je een draadje, nanodraadje laat groeien. Nanodraadjes zijn 1000 keer dunner dan je haar. En die kun je laten groeien op hele gecontroleerde manieren. En die maak je van een halfgeleider materiaal. Dus een materiaal zoals ook in veel elektronica verwerkt zit. En dat draadje bedek je dan met een supergeleider. Dus een materiaal dat supergeleidend kan worden als je het ver genoeg afkoelt. Dat betekent dat elektriciteit er weerstandsloos doorheen kan bewegen. En zo'n draadje koel je dan vervolgens af tot min 273 graden Celsius. Nog iets meer. En dan is het dus ijskoud. En dan wordt dat materiaal supergeleidend. Dan krijgt het die speciale supergeleidende eigenschappen. En dat betekent dat in dat supergeleidende materiaal de elektronen die zich erin bevinden, die vormen paren. Dat heet de Cooperparen. En daardoor krijgt het materiaal die bijzondere supergeleidende eigenschappen. Maar dat betekent dat elektronen geen losse deeltjes meer zijn, maar paren. Die zich samen gedragen als één deeltje. Die Cooperparen zijn dus ook quasi-deeltjes.
Mag je dan zeggen dat die aan elkaar vastzitten of is dat dan weer te simpel?
Ik vrees dat dat te simpel is.
Oké, dat wou ik even weten, maar gaat u verder.
En die bewegen dus gezamenlijk door het materiaal heen. Daar aan het uiteinde heb je een halfgeleider. Dus niet meer die supergeleider, maar de halfgeleider. En in die halfgeleider bewegen elektronen alleen, dus als losse deeltjes. Dus aan het uiteinde van zo'n draadje, dan kan op de overgang van supergeleider naar halfgeleider, kan de helft van zo'n Cooperpaar bungelen, zeg maar. Dus dan heb je een half paar.
Ja, want dan is zeg maar, dan heb je die twee elektronen. Die ene die is al in de halfgeleider verdwenen en die andere blijft dan achter en is dus in die supergeleiding nog deel van een Cooperpaar, wat niet kan bestaan, omdat het er eigenlijk altijd twee moeten zijn.
Ja, dus hij is een soort van in de overgang.
Yeah.
Ja. En hij bungelt daar een beetje als een paar dat zijn wederhelft mist. En zo'n half paar, dat is kun je zien als een Majorana-deeltje. Dus aan beide uiteinden van zo'n draadje zit dan aan allebei de kanten een Majorana-deeltje. Als je de materialen precies goed kiest.
En waarom zou dat dan een Majorana-deeltje zijn? En niet gewoon een half Cooperpaar?
Omdat het zich blijkt te kunnen gedragen, of als het goed is, volgens de theoretische voorspellingen, kan dit deeltje zich gedragen als een Majorana-deeltje.
En dan heb je meteen dus een manier, een methode om dus zelf, ik bedoel, je zet de knop aan, je laat de stroom doorheen lopen en daar zijn je Majorana's.
Er zijn deeltjes die het gedrag vertonen van een Majorana-deeltje.
Precies.
Ja, er zijn quasi-deeltjes die zich gedragen als Majorana-deeltjes. Je moet overigens ook nog een magnetisch veld aanleggen. En het is wel even een klusje om dit voor elkaar te krijgen.
Nee, ik wil niet zeggen dat het simpel is, maar je hebt in ieder geval een methode waarmee je het kan maken. Dus, ja. dus je bent niet aan het observeren, maar je hebt een soort snelweg aangelegd, zeg maar, waarover je deeltjes laat lopen. En daar verwacht je Majorana gedrag in te kunnen vinden.
Ja, want aanvankelijk zijn dit gewoon sommen op papier. Het zijn wiskundige berekeningen. En daar volgt het uit.
Ja, die beschrijven het gedrag van die elektronen in die halfgeleider en die supergeleider. En die beschrijven hoe zo'n een deeltje kan ontstaan.
En dan moet je gaan kijken, gebeurt dat ook in werkelijkheid? Lukt het om dat technisch te doen?
Precies, en dat hebben ze dus in Delft geprobeerd. Ze hebben ook in samenwerking met internationale wetenschappers, hebben ze dus heel nauwkeurig die draadjes laten groeien en bedekt met superglijdend. En ze hebben er een stroompje doorheen laten lopen. Om te kijken of er inderdaad iets gebeurt wat zich zo gedraagt als een Majorana-deeltje. En dat recept kwam dus in 2010. En al in 2012 zagen ze iets wat toch best wel leek op een Majorana-deeltje. Ze zagen namelijk een piekje in de stroom. Precies daar waar je dat zou verwachten voor een Majorana-deeltje.
En hoe moet ik dat dan? Dat is echt. Je zet de stroom aan. Ik bedoel, je hebt je circuit liggen. Je koelt het genoeg af, je zet de stroom aan en je gaat meten. Dat is in feite wat er gebeurt.
Ja.
Maar het is allemaal super klein natuurlijk en super koud. Dus dat is echt een technisch hoogstandje om het al te proberen.
Ja, het is een draadje van 1000 keer dunner dan je haar. Het is een superglijder die precies afgekoeld moet worden. Er mag niet te veel troep tussen de superglijder en het draadje zitten.
Maar als ze dat piekje dan zien in Delft, kan de vlag dan al uit? Hebben ze dan al...
Nou, toen waren ze in de groep van Leo Kouwenhoven in Delft al wel blij. Maar ze waren nog niet overtuigd dat het echt een Majorana zou kunnen zijn. Dus toen gingen ze verder aan de slag. En in 2018 zagen ze iets wat echt zo'n piekje was. En het bleef ook constant onder bepaalde omstandigheden. Dus het vormde een soort plateau. En dat zou echt een teken zijn van een Majorana. Dus toen ging daar wel echt de vlag uit met een publicatie in Nature als cherry on top.
Maar ik heb inmiddels ook wel begrepen dat die vlag weer langzaam naar binnen is getakeld.
Ja, al relatief snel na de publicatie waren er wat vragen van Sergej Frolov en Vincent Maurik. Die waren niet bij deze publicatie betrokken, maar waren daarvoor wel onderdeel van de onderzoeksgroep van Leo Kouwenhoven in Delft. En zij... snapten de data niet helemaal en vroegen nog wat extra data op. En ja, ze wilden graag weten waarom ze precies tot die grote conclusie van we hebben een Majorana deeltje gezien kwamen op basis van deze data. En toen bleek dat ze inderdaad, ze hadden wel wat data weggelaten. Dat is niet zo gek in een wetenschappelijke publicatie, maar ze hadden wel een beetje aan cherrypicking gedaan. Het was de mooiste data en ze hadden niet heel goed uitgelegd waarom ze andere metingen weg hadden gelaten. Ook... dachten ze dus dat ze een plateau gezien hadden, dus dat het inderdaad een vrij constante waarde hield. Maar als je goed naar die data keek, dan leek het misschien meer twee piekjes dan een plateau. En ja, door de data zo te presenteren als we hebben het Majorana deeltje gevonden en hier is het bewijs, dat zorgde ervoor dat zij misschien zelf, maar ja, ook anderen die het artikel lazen, misschien zaten van wauw, het is ontdekt. Maar als je goed ging kijken en je roze bril afzetten, dan was er eigenlijk geen hard bewijs voor het Majorana deeltje.
Ja, want het leek eigenlijk een groot succesverhaal. Weet je, van in 2010 wordt er een methode gelanceerd. 2012 van, oh, we hebben al... Nou ja, het werkt al een beetje. En dan in 2018 het sluitstuk. Weet je, van in een periode van 8 jaar... bij wijze van spreken van concept naar de vondst. En dat is nu weer weg. Ik bedoel, met dat terugtrekken van het artikel... betekent dat er wel weer echt iemand hard aan de bak moet om bewijs voor Majorana's rond te krijgen.
Ja, want het artikel werd dus inderdaad uit Nature teruggetrokken begin dit jaar. Pas eigenlijk. Het heeft nog even geduurd voordat het allemaal rond was. En ja, dat was een behoorlijke klap.
Ja, want het is natuurlijk toch een behoorlijke afgang eigenlijk. Als je het zo presenteert als in Nature, we hebben het gevonden. En dan blijkt het toch niet te kloppen.
Ja.
En het is ook wel een onvoorstelbaar ironisch dat dan zelfs het quasi-deeltje toch ook weer niet blijkt te bestaan, voorlopig. Ik bedoel, het is Lewis Carroll all over again, zeg maar.
Ja, het is erg natuurlijk. Die groep die had in 2012, lukte het ze al om iets te meten wat best wel goed was. Toen gingen ze aan de slag om die draadjes nog beter te maken, nog schoner, nog preciezer. En toen waren ze misschien zo enthousiast. Ja, je weet natuurlijk niet wat er achter die fouten van, of nou ja, de missers in het presenteren van de data zat. Maar ja, ze kunnen eigenlijk weer terug. Want de metingen zijn gewoon niet voldoende om te laten zien dat het echt gelukt is om Majorana's te creëren.
Maar de universiteit heeft toch ook onderzocht of het fraude was? Of,
ja, wat precies de reden, wat precies de reden was voor het presenteren van de data op die manier en het trekken van de conclusie die misschien wat verbaasd was, dat weten we nog niet. Er loopt zelfs ook nog een integriteitsonderzoek bij de TU Delft om daarnaar te kijken, maar misschien was het overenthousiasme, we weten het niet.
En is het dan zo dat, ik bedoel, die publicatie is teruggetrokken. Dus wat we in 2018 een beetje vierden als van de Majoranen zijn gevonden, daar moeten we nu van terugkomen. En we zijn weer terug bij, ze bestaan misschien en misschien ook niet.
Ja, die draadjes zijn nog steeds heel veelbelovend. Wat wel duidelijk is gebleken, ook, want in 2010 dacht je, nou, recept, prachtig. We gaan de keuken in en we maken het. Dat blijkt natuurlijk ontzettend lastig. Het groeien van die draadjes is lastig. Het doen van de juiste meting is lastig. Gaandeweg kwamen er steeds meer theoretici die zeiden, nou, jij zegt wel als je een Majorana hebt als je dit en dit ziet, maar dat kan ook nog dit en dit zijn. Weer andere ideeën, andere effecten die de kop opsteken en die zich ook een beetje je voor de gek kunnen houden.
Het is dus, echte wetenschap, zo te horen.
Ja, dus er kwam het eisenlijstje met aan welke voorwaarden een meting moet voldoen om te bewijzen dat het de Majorana is. Dat lijstje werd ook steeds langer. En ja, tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar er zijn nog zat mensen die veel hoop hebben. En de theorie staat nog steeds als een huis.
Ja, hoop en geloof zou ik bijna wel zeggen. Want het is natuurlijk nog steeds zo dat we, ja, we hebben een hele mooie theorie uit 1937. Wel ideeën over waar je Majorana zou moeten kunnen vinden. Het zij in het wild, in de neutrino. Het zij hoe je er eentje kan maken. Maar we hebben hem nog niet. En ik begin een beetje te twijfelen erin. Bestaat die eigenlijk wel, die Majorana?
Ja, en of Majorana deeltjes bestaan, weten we nu dus eigenlijk nog steeds niet. De kans zou ik nog steeds groot schatten, omdat de theorie over de manier waarop je een Majorana zou kunnen maken in nanodraadjes staat als een huis. De theorie over de Majorana's, die ontwikkeld is door Ettore Majorana, die is ook sterk. Maar ook die theorie kwam net zo het onderzoek naar de Majorana-deeltjes zelf ook maar met horten en stoten tot stand. Want in de jaren voordat Majorana met zijn theorie kwam, in 1937, ging het echt niet zo goed met hem. Sommigen beschreven de jaren van 1933 tot 1934 zelfs als zijn duistere jaren. Begin 1933, in januari van dat jaar, vertrok Ettore Majorana met een beurs naar Leipzig om daar samen te werken met Werner Heisenberg, een van de grondleggers van de kwantummechanica. En Heisenberg, die hem in die tijd goed leerde kennen, beschreef Ettore Majorana als volgt. Hij was pessimistisch. Niet over natuurkunde, maar over het leven. Hij had slechte ervaringen met mensen, misschien wel met vrouwen ook. Hij was een jonge, briljante man, maar hij was zo negatief en ook een beetje moeilijk af en toe. In augustus 1933 keerde Ettore Majorana weer terug naar Rome. Hij had waarschijnlijk rond die tijd ook last van een maagontsteking en sommigen zeggen dat hij een soort zenuwinzinking had. Maar het feit is dat hij in elk geval 4 jaar lang leefde als een kluizenaar. Hij kwam nauwelijks meer op de universiteit, maar hij werkte wel heel hard door. Waarschijnlijk aan natuurkunde, maar ook aan geofysica. Hij heeft in die tijd mogelijk nog wel wat contact gehad met zijn oom. Maar verder sprak hij bijna niemand. 1937 was een keerpunt voor Ettore Majorana. Na 4 jaar kluisenaarschap werd hij opgezocht door zijn oude leermeester Fermi. Fermi kwam hem een schop onder zijn kont geven. Hij drong aan bij Majorana. Er zijn 3 leerstoelen vrijgekomen bij Italiaanse universiteiten. Ga nou solliciteren en schrijf een nieuw artikel. Majorana trok een la open en viste er wat aantekeningen uit. Aangespoord door Fermi schreef hij op basis hiervan zijn beroemdste artikel over de Majorana-deeltjes.
Ja, dus ik begrijp dat we misschien helemaal nooit over Majorana hadden gesproken als Fermi daar niet die kamer was binnenkomen zetten.
Nee, misschien.
Het zegt ook wel iets over hoe knap die man was, dat na 4 jaar maar Fermi nog verdomd wist dat hij hier een hele goede kandidaat voor hoogleraarschappen had.
Hij had duidelijk diep indruk gemaakt op Fermi.
Maar tegelijkertijd is het ook het is geen makkelijke man, die Majorana. Dat hoor je ook wel. Ik bedoel, op Heisenberg maakt hij een ontzettend negatieve indruk. Ook een 4 jaar zelfgekozen isolatie. Ik bedoel, de artikelen die schieten niet uit zijn pen.
Nee, maar hij lijkt ook niet zo geïnteresseerd in het publiceren van artikelen. Hij is meer gewoon op zichzelf en zelfstandig aan het werk. Ja, ik durf niet te zeggen of hij daadwerkelijk depressieve neigingen of zoiets had. Of dat hij gewoon graag op zichzelf wilde werken en al die aandacht en het gedoe van artikelen maar niks vond.
Hij was niet, dat vond ik wel mooi van het citaat. Hij was pessimistisch. Niet over de natuurkunde, maar over het leven.
Ja. Maar waar heeft Majorana ons nou precies mee opgezadeld? Want een theorie, een deeltje dat nog steeds wordt nagejaagd. Wat we nog steeds niet kunnen vastpinnen. Niet in het wild en niet in het lab.
Ja, zelfs het quasi-deeltje ontglipt de hele tijd.
Waarom steken we hier überhaupt zoveel moeite in om Majorana's gelijk aan te tonen?
Nou ja, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de deeltjesfysica dat er zoiets zou kunnen bestaan als Majorana-deeltjes. Dus voor de fundamentele deeltjesfysica is het gewoon machtig interessant. Als er iets zou kunnen zijn volgens de wiskunde, willen ze ook daadwerkelijk uitzoeken of het er echt is. Maar ja, daar hebben wij in ons alledaags leven misschien iets minder aan. En daar zijn die quasi-deeltjes misschien juist wel weer interessant. Want de Majorana quasi-deeltjes zouden misschien gebruikt kunnen worden als bouwsteen voor toekomstige quantumcomputers.
Aha, de quantumcomputer.
Ja, een van mijn andere favoriete onderwerpen.
En de quantumcomputer, dat is een nog niet bestaande idee van een computer die veel sneller, krachtiger is dan de huidige computers.
Ja, quantumcomputers zijn veelbelovend. Je zou kunnen zeggen dat er al hele kleine quantumcomputertjes zijn.
Hele kleine quantumcomputers.
Ja, van ik geloof dat Google heeft er eentje van 53 qubits. Qubits zijn de bouwsteentjes van de quantumcomputer. In tegenstelling tot de bits van de gewone computer. En het mooie aan quantumcomputers is dat ze bepaalde berekeningen veel sneller uit kunnen voeren dan andere. Exponentieel veel sneller zelf. Dat betekent dat sommige problemen waar zelfs de grootste supercomputers duizenden of miljoenen, miljarden jaren over zouden doen, dat die in een paar seconden of een paar dagen gedaan kunnen worden door een quantumcomputer. Dat geldt niet voor alle problemen overigens. Het is niet dat alles. Maar bepaalde dingen kun je in een soort quantumjasje gieten, in een quantumalgoritme, wat veel sneller kan draaien op quantumcomputers.
En bij het bouwen van een quantumcomputer gaat het toch over de qubit? Je moet toch een goed bouwsteentje hebben voor een quantumcomputer?
Ja, voor gewone computers hebben we daarvoor de transistortjes, die 1 en 0 zijn. En bij een quantumcomputer zou je qubits hebben, quantumdeeltjes, die niet alleen 1 en 0 zijn, maar die kunnen ook een combinatie van 1 en 0 zijn. En dat geeft ze die sterke rekenkracht.
En dus zeg maar de onmogelijkheid van kwantum, dat je en 1 en 0 bent. En dat kan je dan inzetten bij complexe berekeningen.
Ja, daardoor kun je bepaalde berekeningen parallel uitvoeren. Niet alle berekeningen, wil ik nogmaals benadrukken.
Ja, dat wordt vaak vergeten, alsof dat ineens alles kan. Maar dat zijn hele specifieke dingen.
Ja, je moet het wel in een kwantum algoritme kunnen krijgen. En Majorana's zijn wat stabieler. Die zijn wat minder beïnvloedbaar door omgevingsfactoren.
En maakt het dan nog wat uit dat het bij die Majorana's toch vooral gaat om dat quasi-deeltje? Is dat, maakt dat geschikter als qubit of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Ja, doordat een quasi-deeltje is, zit het natuurlijk intrinsiek vast aan zo'n nanodraadje, wat al een iets groter, misschien stabieler systeem is, waardoor het iets minder makkelijk te verstoren is.
Een quantumcomputer, dat klinkt als een betere computer dan wat we nu hebben. Waarom zou je die willen?
Nou, je ziet al met de interesse die bijvoorbeeld Microsoft ook in dit Majorana-onderzoek stopt, dat er valt waarschijnlijk geld mee te verdienen. Ze sponsoren ook het Majorana-onderzoek bijvoorbeeld in Delft. Leo Kouwhoven, die het onderzoek uit 2012 en 2018 leidde, die is ook officieel in dienst bij Microsoft. Dus dat geeft wel aan hoeveel interesse er is vanuit die grote techbedrijven voor quantumcomputers en quantum qubits.
Want voor Microsoft zit dan, waar zit de winst dan precies? Zien zij ook, willen zij gewoon mee in die volgende generatie computers? Is dat het idee erachter? Dat als ze nu zeg maar voor nu investeren, dat ze dan straks een voorop lopen met een quantumcomputer?
Ja, zoals ook andere grote bedrijven zijn ze enorm geïnteresseerd in die extra rekenkracht die quantumcomputers hebben. Want daar kun je bijzondere dingen mee doen. Je zou bijvoorbeeld quantumchemie er goed mee door kunnen rekenen. Dus je kunt chemische reacties doorrekenen met quantumcomputers. Dat is heel waardevol, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van materialen en voor medicijnen. Maar iets waardoor ook misschien nog meer techbedrijven erin geïnteresseerd zijn, is dat je ook encryptie er beter mee kan maken. Quantumcomputers zijn mogelijk in staat om de huidige encryptie te kraken, maar ze zijn ook in staat om onze encryptie beter te maken.
Ja, want het is wel heel grappig dat je zegt te verbeteren, want het is een beetje de angst van alle banken, omdat voor een quantumcomputer die goed werkt, zijn die priemgetallen waar het nu mee gaat, zijn een fluitje van een cent om te kraken natuurlijk. Maar dan komt er dus weer een nieuwe encryptie die op quantumcomputers is gebaseerd.
Ja, bijvoorbeeld. Er zijn ook andere manieren om huidige computers te beschermen tegen quantumcomputeraanvallen. Maar daar hebben we het al een andere keer over gehad. Maar inderdaad, de quantumcomputer is dus een gevaar voor de huidige encryptie, maar ook een belofte voor betere encryptie.
Dus dat is allemaal gebaseerd op dat quasi-deeltje in een nanodraadje wat nu nog steeds bewezen moet worden?
Nou, gelukkig niet helemaal. Er zijn ook nog een heleboel andere qubit-kandidaten en er zijn dus al wat qubits die op andere dingen gebaseerd zijn. Majorana zou, de Majorana-deeltjes, de Majorana-quasi-deeltjes zouden een mooie, veelbelovende qubit kunnen zijn.
Is het dan veelbelovend en interessant voor Microsoft omdat het al in draadjes zit? Is het, ik probeer me voor te stellen op het moment dat je, als je dat uitlegt over nanodraadjes met een grens tussen een supergeleider en een halfgeleider, dat klinkt al iets wat je, jij kan afdrukken op een printplaat misschien. Is dat wat het interessant maakt?
Dat je het massaal kan gaan produceren.
Ja. En dat er over 20 jaar al quantumcomputertjes van de band kunnen lopen.
Dat helpt waarschijnlijk wel. De halfgeleider technologie die je daar ook voor nodig hebt is natuurlijk al wat bekender. Maar ik weet niet precies of dat de reden is dat ze zo sterk op deze inzetten. Intel is ook betrokken bij quantumcomputeronderzoek. Bij andere soorten qubits werkt Google dus ook. Bij bepaalde soorten qubits. Dus,
en Microsoft heeft Majorana gekozen.
Ja, op dit moment. Ik weet niet of ze eigenlijk ook nog op andere qubits In andere qubits investeren. Dat zou ik zo niet weten.
Ik vind het wel bijzonder om te bedenken dat iets wat op een studeerkamer begon in Rome met een theorie die misschien wel in een la was blijven liggen, totdat Fermi binnenkwam stormen. Dat natuurkundigen dat nu nog steeds achterna jagen en zelfs bedrijven ook nu al instappen. Terwijl het natuurlijk de resultaten nog ongewis zijn.
Dat toont ook de kracht van theorie soms.
Ja, en zo werkt de wetenschap. Allerlei dingen. We zitten nu nog aan het begin eigenlijk. Hoe lang het ook al geduurd heeft. Maar het is een complexe materie natuurlijk. En ja, als het lukt, dan lijkt het ineens allemaal logisch. En we maken deze podcast nu. En over 3 jaar is het misschien totaal anders. Dan is het definitief mislukt. Of definitief gelukt. Of nog steeds onduidelijk. Allerlei grote natuurkundige dingen die nu vanzelfsprekend zijn. Die waren toen totale verrassing.
Maar het is dus interessant dat je in 1937 zulke moeilijke natuurkunde kan bedenken dat het al bijna 100 jaar duurt voordat je het kan aantonen.
Ja, met quasi-deeltjes, een man die verdwijnt, een stuk wat bijna nooit geschreven was. Het is, als het een film was, zou je zeggen, een beetje overdreven.
Want over die man die verdwenen is, Doreen, is daar ooit nog opheldering over gekomen? Want jij begon met een iemand die niet meer aankwam op bestemming in Napels eigenlijk, om zijn met die Majorana die daar een hoogleraar zou worden. Maar dat is dus nooit gebeurd.
Wat er met Majorana zelf gebeurd is, dat zullen we misschien wel nooit weten. Want hij is zelf nooit teruggevonden. Er is nooit een lichaam teruggevonden. En dat heeft er wel ook voor gezorgd dat er allerlei wilde theorieën zijn ontstaan over zijn verdwijnen. Om te beginnen was er een politieonderzoek nadat hij niet kwam opdagen voor een les die hij moest geven aan de universiteit. Toen zijn ze een politieonderzoek gestart naar hem. En toen hebben ze ook in zijn hotel een briefje gevonden wat hij naar zijn familie had geschreven. Daarin stond het volgende. Ik heb één wens. Draag geen zwart. Als je erop staat, mag je een rouwteken bij je dragen. Maar liever niet langer dan 3 dagen. Herinner mij daarna in je hart. En als het je lukt, vergeef mij dan. Hij had ook een brief gestuurd naar zijn baas aan de universiteit. En daarin klonk ook wat door over dat klonk ook als een afscheidsbrief. Dus met die informatie en het feit dat hij niet terug was gekeerd van een veerbootreis, vermoedde de politie al vrij snel dat hij zelfmoord had gepleegd.
En dus overboord zou zijn gesprongen.
Waarschijnlijk.
Anders was het lichaam gevonden natuurlijk.
Ja, dat zou een mooie beschrijving zijn.
Maar ja.
Zij wilden de zaak daarmee afdoen. Maar zowel Fermi als ook Ettore Majorana's moeder, die wilden meer onderzoek. En er zijn natuurlijk ook nog wat redenen om te denken dat Majorana misschien verdwenen is eerder dan verdronken. Want hij nam natuurlijk veel geld op van zijn rekening. Dat is niet iets wat je doet als je zelfmoord pleegt. Daarnaast stuurde hij later ook nog een brief, een dag later, op de dag dat hij verdween, naar zijn baas, waaruit toch doorklinkt dat hij toch af heeft gezien van zelfmoord of dat hij terug zou komen. Dat zou er ook op wijzen dat hij het toch niet gedaan heeft. Er zijn ook wat mensen die zeggen, ja, hij was wel teruggetrokken, maar hij was niet depressief. Dus die vonden een zelfmoord niet bij hem passen. Er zijn nog een paar andere theorieën over wat er met Majorana gebeurd is. Een van de wildste theorieën is misschien wel dat hij ontvoerd of vermoord is in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog om gebruik te maken van zijn vele kennis. De vraag is een beetje of dat waar is, want het echte kernonderzoek wat tot atoombom en dat soort dingen zou leiden, begon pas later.
En er is ook geen enkele aanwijzing voor of zo. Het is gewoon een idee.
Nee, hij is ook nergens teruggezien. Je zou zeggen dat medenatuurkundigen misschien ergens herkend hadden als hij daar gewerkt had. Een ander idee is dat hij zich teruggetrokken heeft in een klooster en daar is gaan wonen als monnik of in een convent. Of daar zijn ook ideeën over. Er zijn mensen die zeggen dat ze hem gezien hebben. En de laatste theorie is dat hij gevlucht is naar Argentinië. Daar is ook nog een soort bewijs voor gekomen of opgedoken in 2008. Toen kwam er een foto uit 1955 waar een man op staat die gelijkenis vertoont met Majorana. Volgens bepaalde herkenningstechnieken kwam zijn gezicht op 10 punten overeen met een oudere foto van Majorana. Dat zijn geloof ik 10 van de 80 punten of zo. Maar volgens sommige mensen is dat toch overtuigend.
Heel interessant. Ja.
Maar het zit allemaal wel aan de wilde kant van het spectrum, klinkt het. Een klooster in of ontvoerd door de nazi's. Dat zijn natuurlijk wel allemaal filmscenario's bijna.
Ja.
Het zijn gewoon filmscenario's en in een klooster gaan zitten. Ja, je vraagt je af of zo'n abt niet zou zeggen, stuur dan op zijn minst een briefje naar je moeder.
Ja, nee, inderdaad. Ja,
Dorien, jij hebt het finale oordeel niet te geven, maar ik vind het vinden van een afscheidsbrief of iets wat daar in ieder geval op lijkt, vind ik dan toch een vrij duidelijk teken.
Ja, nou zijn er ook mensen die zeggen, nou ja, in het Italiaans kun je het ook een klein beetje anders lezen als meer een afscheid en niet een soort zelfmoordbrief. Er zijn zelfs mensen die hebben zijn handschrift geanalyseerd, maar daar wil ik helemaal niet op ingaan. Maar ja, en ik vraag me dan toch af, waarom neem je zoveel geld op?
Ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje liggen.
En ergens wil je natuurlijk ook niet dat zo'n genie gewoon van een boot gesprongen is en al zijn kennis met zich mee heeft genomen. Je hoopt nog ergens een keer van jaren later een notitieblok te vinden met prachtige gedachten.
Ja, maar ik vind ook die er ligt natuurlijk heel veel interpretatieruimte in die zwarte jaren dat hij dan als kluizenaar heeft geleefd. Maar als hij daar gewoon keihard heeft gewerkt en allerlei theorieën, dan is het misschien wel een zonderling. Maar dat betekent niet dat hij dus van een boot afspringt of zo. Waarom zou hij dat doen?
Nee, precies. Misschien voelde hij in de jaren voor de oorlog wel al dat er steeds meer interesse kwam in natuurkundigen vanuit het militaire kant. En wilde hij zich daar niet mee bemoeien en dacht hij, ik vertrek. Al dan niet definitief uit het leven of
naar Buenos Aires.
Of naar Buenos Aires, ja.
Net als het Majorana deeltje zelf ontglipt Majorana ons dus ook, moeten we in ieder geval hier concluderen in 2021.
Ja, en dan kunnen we misschien zeggen dat de kans op het vinden van een Majorana deeltje groter is dan het vinden van Ettore Majorana.
Zo is het dan ook alweer. Dankjewel Dorien dat je hier kwam vertellen over Majorana, over het onderzoek naar de Majorana deeltjes en wat we daar uiteindelijk mee kunnen. Hendrik ook bedankt. Nina van Hattem en Liz Doutzenberg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Maar als je nog iets voor ons wil doen, dan heel graag. We gaan weer een luisteraarsonderzoek beginnen. We zijn heel benieuwd wat je van Onbehaarde Apen vindt. Als je gaat naar de link nrc.nl/podcastonderzoek... dan kun je invullen wat je zoal denkt bij het beluisteren van deze podcast. Dankjewel.